We gaan Gods woord openen en we gaan beginnen met het Bijbelgedeelte 2 Kronieken 7, de versen 12 tot en met 16. En het thema van dit woord is keer terug. Zullen we het allemaal even zeggen? Keer terug. Keer terug, keer terug tot God. En in 2 Kronieken 7, de versen 12 tot en met 16, lezen we het volgende. Toen verscheen de Heere 's nachts aan Salomo. Dus Salomo had net zijn eigen paleis gebouwd, de zoon van David. De tekst die we net gelezen hebben, dat David gespaard had voor de bouw van de tempel. En dan staat er: toen verscheen de Heere 's nachts aan Salomo en hij zei tegen hem: ik heb uw gebed gehoord en ik heb voor mijzelf deze plaats verkozen als offerhuis. Wanneer ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer ik de sprinkhanen gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest onder mijn volk zend en mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in het ootmoed buigt en bidt en mij zijn aangezicht en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonde vergeven en hun land genezen. Nu zullen mijn ogen open zijn en mijn oren opmerkzaam zijn op het gebed van deze plaats. Want nu heb ik dit huis verkozen en geheiligd, zodat mijn naam daar tot in eeuwigheid is. Alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn. Een geweldig gedeelte die ons enorm inspireert, ook weer deze morgen. Keer terug. Nou, ik ben geïnspireerd om het thema te geven aan het woord vanwege het wereldwijde initiatief dat genomen wordt. De organisatie, de beweging The Return, oftewel de terugkeer, roept eigenlijk wereldwijd de christenen op om te gaan bidden en het aangezicht van de Heer te zoeken. Het is eigenlijk een beweging om te gaan bidden voor de wereld, om te gaan bidden voor ons land. En deze beweging wordt eigenlijk gekenmerkt door gebed, berouw, het belijden van zonde, bekering, maar ook opwekking. Waar we zo met elkaar naar verlangen, de belofte van de Vader, de Heilige Geest, die komt in glorie en in kracht. En eigenlijk is het een dringende oproep aan kerk, maar ook aan de samenleving, gewoon een oproep aan de mensen wereldwijd, die 7 miljard mensen, keer terug. Naar wie? Naar God, onze schepper, onze bron van leven, onze hemelse vader, onze papa, die onvoorwaardelijk van ons houdt. En juist ook in de maand september, een mooie maand, een feestmaand, zeer zeker voor mij en ook voor de gemeente, dat dan het woord mag klinken, keer terug. We willen terugkeren naar God en tot God. We willen zo graag in gebed de plannen van de Vader vrijzetten en de werken van Satan verbreken, zodat de glorie van God mag doorbreken. Daar verlangen we naar met elkaar. Want we hebben toch een bovennatuurlijk ingrijpen van God nodig. We hebben zijn ingrijpen nodig, juist ook nu in de tijd waarin we leven. Om het kwaad terug te dringen. De morele duisternis een halt toe te roepen. En het dient te beginnen in de kerk, want het zal niet beginnen in de samenleving. Het begint bij het volk van God. Wij zijn degene die geïnspireerd worden door de Heilige Geest om terug te keren tot God. Nou, even naar dit gedeelte. Salomo krijgt een verschijning van God. Het zal je maar gebeuren. Hij heeft een paleis gebouwd. Hij heeft een tempel gebouwd. En God verschijnt eigenlijk voor een tweede keer. Wellicht is hij vaker verschenen, maar dat weten we niet. Maar hier lezen we over de tweede keer dat de Heere God aan Salomo verschijnt. En als je een ontmoeting hebt met God, zou je dat nooit meer vergeten. Als je God van aangezicht tot aangezicht ontmoet, Ik heb een paar momenten in mijn leven gekend waar ik God heb mogen ontmoeten. Dus ik heb niet de Heere God gezien, ik heb Jezus mogen zien. Het zijn een paar momenten in mijn leven geweest die mij totaal hebben veranderd. Zelf heb ik een moment de opname van de gemeente mogen meemaken. Ik persoonlijk. Ineens, ik was weg. Terwijl Lydia naast mij zat om een kopje koffie te drinken. We zaten gewoon op een bankje bij ons huis. Ineens, ik was er niet meer. Het was een magneet, zo'n kracht van glorie en heerlijkheid. En zo zal het zijn, zegt de Heer. Nou, dan kan iedereen roepen, ja, er is geen opname. Ik zeg, sorry, maar ik heb iets meegemaakt. Want dan heb je een openbaring gehad. Dan komt het ineens binnen en dan gaan die teksten, die gaan leven, hè. Want waarom? Je hebt een ontmoeting gehad. Het is hetzelfde als mensen zeggen, ah joh, ha, God, bestaat hij? Het woord, ik zie er helemaal niks van in mijn eigen leven. Maar op het moment dat je het zelf hebt beleefd, je hebt het meegemaakt, je hebt een aanraking van God gekregen, je hebt hem mogen ontmoeten, je hebt hem mogen ervaren, je hebt hem mogen voelen, je hebt hem mogen proeven, je hebt hem mogen beleven. Als dan mensen naar je toe komen en zeggen, ah, God bestaat niet, dan kijk je van, denk je van, sorry, van welke planeet kom jij? Maar je bent al te laat, want ik heb hem al ontmoet. Het woord heeft mij geraakt. Ik ben van binnenuit veranderd. Voor mij is het een realiteit. Net zoals ik jou mag zien. Eigenlijk, God ontmoeten is nog een grotere realiteit. Maar dat verandert je van binnenuit. En het moment, de laatste zondag van het jaar, 2018. Ineens die openbaring van Jezus. Weet je, daar word je emotioneel van. Ineens mag ik hem zien. Ineens... Ja, ik heb er wel om gebeden al jarenlang. Ik zeg, Heer, ik zou u zo graag tijdens het avondmaal willen ontmoeten. Brood en wijn, geweldig. Maar ik zou u zelf willen ontmoeten. En ineens gebeurt het. Ineens komt Jezus en hij... Het was hier in deze samenkomst. En dan komt er zo'n ontzag. Zo'n diep ontzag over je. En dit keer zag ik hem niet aan de voorkant, maar aan de achterkant. Ah, het was zo indrukwekkend, nou, over openbaringen gesproken. Lieve mensen, het is echt mogelijk. Want bij God is geen aanzien des persoons. Als hij het bij mij doet, als hij het bij Salomo doet, waarom dan niet bij u? Ik vraag er ook wel om, dat geef ik eerlijk toe. Ik vind het fijn om ontmoetingen te hebben met God. En er gaan jaren voorbij dat ik het niet ervaar en dat ik het niet merk. Maar er zijn ook momenten geweest dat ik het wel heb mogen merken. Ik heb engelen mogen ontmoeten. Mensen denken, ja Geert, waar slaat dat nou op? Nou, de Bijbel spreekt erover. Maar het zijn ontmoetingen met de hemel. Het zijn ontmoetingen met God die je leven totaal veranderen. Het doet iets met je. Je krijgt een respect, een ontzag voor God zoals je dat nog nooit eerder hebt meegemaakt. Er gebeurt iets. Het heeft te maken met een openbaring. Nou, Salomo kreeg hier een openbaring en God sprak tot hem. Dus als je zegt, ik heb God nog nooit zo ervaren, vraag het. Doe het. Gewoon zeg, Heer. En je zegt, ja, misschien al op je sterrenbed. En zeg, ik heb het nog nooit eerder meegemaakt. Maar dan ga je het in ieder geval op je sterrenbed ga je het meemaken. Want je gaat hem zien van aangezicht tot aangezicht. Maar je mag erom vragen. Je mag erom bidden. En dan wordt natuurlijk gezegd, ja, Gerard, daar moet je niet voortdurend mee bezig zijn. Nou, ik ben bezig met Jezus. Ik ben bezig met God. En ik ben bezig met zijn koninkrijk. En dan zijn er momenten dat ik ineens iets moois mag meemaken. Dat God me wakker maakt. En dat ik zijn aanwezigheid mag ervaren. Dat is voor ons allemaal. Het is niet voor sommigen. Het is voor jou. Het is voor mij. We hebben te maken met een God die leeft. We hebben te maken met een God die echt is. En ik zou nu nog veel meer verhalen kunnen vertellen. Wellicht gaat het nog wel eens komen in een boek. Om gewoon eens... Maar het is mogelijk. Om de aanwezigheid van God te voelen, te proeven, te smaken. Ik had niet gepland om er zo lang bij stil te staan. Maar een openbaring van God. Je bent niet meer dezelfde. God spreekt tot Salomo. Hij heeft een ontmoeting. En dan lees je in dat gedeelte dat God kiest om zijn naam, zijn ogen, zijn oren en zijn hart te verbinden aan de tempel, aan de plek die Salomo bouwt. God zegt, ik verbind mijn naam, die meer dan genoeg is. We hebben erover gezongen. Ik verbind mijn ogen, mijn oren en mijn hart aan deze plaats, zodat de gebeden die op worden gezonden door mij zullen worden verhoord. God handelt op ons gebed. God doet naar ons gebed. En wat al zo mooi is, in het Nieuwe Testament lezen wij ook over de tempel. En wie is dan de tempel? Dan is het niet meer de tempel die Salomo heeft gebouwd, of die ze gebouwd hebben nadat ze terug zijn gekomen, die tweede tempel, na het ballingschap. Maar dan zijn wij die tempel. En is het zo heerlijk om te weten dat God zegt in die openbaring, ik verbind mijn naam aan mijn lichaam hier op deze aarde, de gemeente. Ik verbind mijn ogen en mijn oren en mijn hart aan de gemeente. Ik geef jullie mijn naam. Ik geef jullie, waardoor je dus alles kan ontvangen wat God voor je heeft. Ik geef jullie mijn ogen, zodat je kan zien wat ik zie. Ik geef je mijn oren, zodat je kan horen wat ik wil dat je zal horen. Ik geef je mijn hart, zodat je mijn hart hoort kloppen als gemeente. Zodat je mijn denken, mijn gedachten, mijn wil en mijn emoties kan ontvangen. Oh, dat is wat God vandaag de dag doet. Hij verbindt zijn naam. Hij verbindt zijn hart. Hij verbindt zijn oren. Hij verbindt zijn ogen. Dat spreekt ook weer van zintuigen, hè? En met zintuigen kan je contact hebben met deze wereld. Maar met je geestelijke zintuigen, met je geestelijke ogen, heb je contact met de geestelijke wereld. Amen. God kan je dingen laten zien die hij ziet. God kan je dingen laten horen die hij wil dat je zal horen. God kan je zijn hart voor jou laten ervaren. Misschien luister je en zeg, ik heb nog nooit Gods liefde ervaren. Ik heb zijn hart nog nooit geproefd en gesmaakt. Nou, dit is dit het moment dat de Heilige Geest jou aanraakt en over je komt. Dat je niet meer dezelfde zal zijn. Een openbaring die ook Salomo kreeg, toen hij gewoon daar op een nacht, hij lag op bed. En God zei, hey, ik ga jou ontmoeten. En die eerste ontmoeting, dat God dan tegen Salomo zegt, wat je ook van me vraagt, ik zal het je geven. Hoho, dat is wat, hé. Dat is iets, wat je ook vraagt, ik geef het je. En dan bid of vraagt Salomo niet om het hoofd van zijn vijanden, niet om rijkdom, niet om eer. Wij zouden zeggen, nou, dat had je misschien moeten vragen, Salomo. Hij vraagt God om een opmerkzaam, horend hart. Wijsheid, een horend hart. Inzicht, een opmerkzaam hart. Dat is waar hij om vraagt. En dan zegt de Heer, omdat je me dat gevraagd hebt, krijg je al het andere ook. Rijkdom en eer en macht en majesteit. Ik geef het je aan je, want je hebt iets gevraagd. Wat zelfs God, waar God zelfs van onder de indruk was dat Salomo hem dat heeft gevraagd. Nou, en dan die openbaring. In deze openbaring spreekt God over gehoorzaamheid en over ongehoorzaamheid. Dit zijn geestelijke wetten. Ook in het Koninkrijk van God. Deuteronomium 28 en Leviticus 26, dat zijn twee hoofdstukken die wij eigenlijk allemaal goed dienen te bestuderen. Want daar lees je, gehoorzaamheid brengt zegen. Ongehoorzaamheid brengt vloek. Dat zijn geestelijke wetten die God heeft ingesteld en die zowel werken in de bovennatuurlijke wereld als in de natuurlijke wereld. Als je God gehoorzaamt, dan volgt er zegen. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn Gods woorden. Heel duidelijk en helder in Deuteronomium 28 en Leviticus 26. Heel helder, glashelder zet God dat eigenlijk neer. En als je ongehoorzaam bent, dan volgt er een vloek. Nou, de zegen volgt op gehoorzaamheid. De zegen is eigenlijk God zelf. Het is wie hij is, het is zijn wezen. de zegen aangedaan met kracht uit de hoge om voorspoedig te zijn. De zegen is de voelbare, tastbare aanwezigheid van God. En vanuit de zegen stromen er allemaal zegeningen je leven binnen. Zegeningen als voorspoed, overwinning, shalom, vrede, bevrijding, genezing. Allemaal zegeningen die voortkomen uit de zegen. En de zegen is eigenlijk God zelf. En die naam die de zegen is, is verbonden aan de gemeente ook vandaag de dag. Zijn hart, zijn ogen en zijn oren. Wow, verbonden aan de gemeente. Dat maakt je toch wel blij. Halleluja. Hij is heel betrokken bij ons als gemeente. En dus samenvattend, de zegen is leven, is overvloed, is overwinning. Dat is de zegen en die volgt op gehoorzaamheid. En gehoorzaamheid is gewoon doen wat God van je vraagt. Doen wat God van je vraagt. Ongehoorzaamheid is dus eigenlijk het tegenovergestelde. Je doet niet wat God van je vraagt. En met name als je weet dat God iets op een bepaalde manier wil doen, maar je doet het niet, er gebeurt toch iets in de geestelijke wereld. We kunnen zeggen, dat is niet leuk, ja, maar God is toch liefde? Ja, God is absoluut liefde. En in zijn liefde heeft hij die wetten gewoon ingesteld. Dus als je ongehoorzaam bent, gaat er iets gebeuren. Niet zegen, maar vloek. En wat is nou vloek? Dat is de afwezigheid van God. Jip en Janneke taal, vloek is de afwezigheid van God. En op het moment dat daar een afwezigheid is, ontstaat er een vacuüm en komt daar morele duisternis binnen. Dat gebeurt er. En daar waar morele duisternis binnenkomt, wat gebeurt er? Daar gaat de geestelijke wereld, bestaande uit engelen, maar ook uit overheden, machten, wereldbeheersers, deze duisternis, boze geest in de hemelse gewesten, Efeze 6 vers 12. Die boze geesten gaan binnenkomen in die morele duisternis en die binden je aan zijn rijk. Dus je snapt dat heel de wereld die ongehoorzaam is aan God, daar is iets gaande. Er is een invloed vanuit de bovennatuurlijke wereld, die geestelijke wereld, hier in deze samenleving. En we zien het allemaal om ons heen gebeuren. En daarom is het als kinderen van God, je bent er wel verantwoordelijk voor. En ook als kerk, ik denk dat we soms een tikkeltje radicaler dienen te zijn. Want soms is het best wel slappe hap. En vergeten we eigenlijk dat nog steeds dat principe van gehoorzaamheid brengt zegen, ongehoorzaamheid brengt vloek, dat ook als kind van God er gebieden van je leven, dan heb ik het niet over je positie, over je status, want je bent een nieuwe schepping en je blijft een nieuwe schepping, maar er zijn dan gebieden in je hart die kunnen komen onder duisternis. En dan kan ik allemaal voorbeelden gaan noemen, zelfs uit mijn eigen leven. Angst. Bepaalde dingen die ik moest doen, die ik niet heb gedaan. Maar er kwam wel duisternis binnen. Op het gebied van onreinheid. Vandaag de dag, ik verbaas me er nog steeds over. Dat zoveel jonge mensen, ze gaan radicaal voor Jezus, maar op het moment dat het komt tot als er een verkering gaat komen en er komt een liefde in het spel, wat is het dan moeilijk om rein te blijven. Maar laat ik je vertellen, en dat doe ik niet om je te plagen en te pesten en je leven moeilijk te maken, maar op het moment dat je seks hebt buiten het huwelijk om tussen man en vrouw, komt er morele duisternis je leven binnen en tevens een boze geest. En dien je bevrijd te worden. Ik weet, het is, voor mij is het klip en klaar. Duidelijk, duidelijker kan niet. Maar oh, als ik dat radicaal in de kerk zeg, ik weet niet eens meer of ze nog naar mij willen luisteren. Ja, kijk, ik zeg het niet, het is gewoon het woord, hè. En het is de liefde van Jezus die ons dringt om het gewoon te zeggen. Lieve mensen, laten we gewoon eens helder worden. We hebben met een geestelijke wereld te maken, wat we nou wel of niet leuk vinden. En op het moment dat ik begin te roddelen, ik begin kwaad te spreken over andere mensen, dan open ik mijn hart voor morele duisternis en kan ik gebonden worden, ook als kind van God, door het rijk van de vijand. Heftig, of niet? Maar het is wel de realiteit. Daarom wil ik voortdurend een wacht voor mijn mond plaatsen. En daarom ben ik zo blij met het bloed van Jezus. Want dat is natuurlijk de blijde boodschap. Op het moment dat je je... Daar gaat dit gedeelte ook over. Gelukkig als wij ons verootmoedigen. Als we ons bekeren. Als we de naam van de Heer aanroepen. Is daar vergeving en reiniging. En gaat die boze geest eruit in Jezus' naam? Natuurlijk! Dat is de blijde boodschap. Maar het is wel goed dat we daar weer opnieuw bewust van zijn. We hebben te maken met een geestelijke wereld. Dus we begrijpen dat die samenleving is gewoon totaal pervers. Het gaat zelfs de eter in ook. Maar dat is wel de realiteit. Want we hebben te maken met een geestelijke wereld die inspeelt op deze samenleving. Want als we gaan kijken, wat is er een hoop ongehoorzaamheid aan God? En wat is misschien wel de grootste vloek? Wij willen zelf bepalen als mens wat goed en wat kwaad is. En dat noemen we onze cultuur. Dus wij gaan nu zelf bepalen als mensen wat goed en wat niet goed is. Dus dit is wel goed. God zegt, moet je niet doen, want er komt de duisternis in je leven binnen. Maar wij zeggen, het is wel goed. Maar Gods woord verandert niet. Zijn principes veranderen niet. God heeft dat ingesteld. Ja, maar wie zegt dan dat dat zo is? Ja, daarom ben ik zo blij met een openbaring. Daarom begon ik met, op het moment dat je God hebt ontmoet hebt, dan weet je, hij is zo'n liefdevolle vader. Hij is zo helder en duidelijk in zijn woord. En laten we ook op die manier gewoon als kinderen van God staan op zijn belofte. En gewoon leven zoals God het heeft bedoeld. En er zijn nog een heleboel openbaringen. Oh, die ik ook nog niet weet, maar ik verlang er wel naar. Amen. Om te leven zoals God het heeft bedoeld. Dus, gehoorzaamheid brengt zegen. Ongehoorzaamheid brengt vloek. En stel je daar eens voor, ja, maar Gerrit, ik voel me wel enorm aangesproken. Ik heb vast een deur geopend. Oh, naar die morele duisternis. Blijde boodschap. Het begint toch bij bewustwording en dan krijgen we berouw en dan belijden en bekeren en bevrijding. De vijf B's die zo mooi zijn in het Koninkrijk van God. Je wordt je ineens van bewust. Dan is daar een berouw, dan is daar een belijden, dan is daar een bekering, een verandering van denken. En dan is daar een heerlijke bevrijding. Dat is toch de boodschap die we mogen brengen en die we als kerk van Jezus mogen horen. Ha, amen. Oh, en dan gaan we natuurlijk onderwijs geven over bevrijding, over innerlijke genezing, over oorlog voeren in de geestelijke wereld vanuit een hemels perspectief. Ook dat hebben we nodig om daarin onderwezen te worden, zodat we gaan leven zoals God het heeft bedoeld. Time flies, zeggen ze dan. Nou, in 2 Kronieken 14 vers 13... lees je heel duidelijk drie gevolgen van de vloek. Helder en duidelijk. Waar spreekt Salomo over? Of de Heere God, wat zegt hij tegen Salomo? Hij spreekt over het sluiten van de hemel, oftewel droogte. Hij spreekt over sprinkhanen. Hij spreekt over de pest. Al deze drie gevolgen van de vloek hebben wij in 2010 ontmoet. Hebben we gezien. Helder. Kan het niet. Gewoon duidelijker kan het niet. Want het sluiten van de hemel, grote droogte. Het eerste gedeelte van het jaar werden we voortdurend geconfronteerd met de bosbranden in Australië. Al die beelden, al die beestjes, meer dan miljarden dieren die zijn verbrand. En je ziet, ik geloof 3 keer de grootte van Nederland is verwoest door deze bosbranden. Over droogte gesproken, als de hemel wordt gesloten. Vandaag de dag, als je leest over de temperaturen in Californië op dit moment, zelfs in Death Valley, geloof ik 54,4 graden. Nou, daar kan je niet leven. Maar het gebeurt wel vandaag de dag. Over droogte gesproken. Het zijn gevolgen van ongehoorzaamheid aan God. Sprinkhanen. Het wordt genoemd in dit gedeelte. Als we lezen. Ik ben erbij. Ja, ik heb het even opgezocht. Omdat mijn schoonouders daarover spraken. Gerard, je moet eens zien wat er in Midden- en Oost-Afrika gebeurt. sprinkhanen plagen te over dat deze kleine beestjes, sommige zwermen van sprinkhanen groeien aan tot 70 miljard sprinkhanen. Nou, dat zal je maar gebeuren. Dan komt er zo'n wolk, komt je land binnen. Nou, het verslindt oogst na oogst. Het gevolg, voedseltekort, hongersnoden. We hebben er vandaag de dag mee te maken. Omdat het coronavirus ook West-Europa heeft geraakt, hoor je natuurlijk niet meer zoveel over die ellende daar in Afrika. Want wij zitten nu zelf ook met de gebakken peren, want de pest heeft daar alles mee te maken. COVID-19-virus is de pest. Een pandemie, een wereldwijde epidemie. Daar hebben we vandaag de dag mee te maken. Wie had ooit kunnen bedenken dat 3 miljard mensen in huizen opgesloten zouden zitten in 2020? Wie had het ooit kunnen bevroeden? Dat we, voordat we de kerk binnenkomen, moet je naam registreren. Moet je je handen desinfecteren. Wordt er gevraagd, bent u gezond? Dit zijn... Heeft u deze symptomen? Zo, als u dat hebt, dan mag u niet binnenkomen. Nou, wie heeft dat ooit kunnen bedenken? We zitten op 1,5 meter afstand van elkaar in een samenkomst. Wie had het ooit kunnen bedenken? Maar het is vandaag de dag wel een realiteit. Dus God is flink aan het schudden. We worden geschud als kerk van Jezus. God staat op. En waarom staat hij op? Ik geloof met heel mijn hart, Jezus komt terug. Heeft daar ook alles mee te maken. Met de wederkomst en tot die tijd heerlijk werken in het koninkrijk van God. Amen. En sommigen zeggen, ja, maar pas komt hij over 100 jaar. Of over misschien nog wel langer. Ik zeg, dat maakt mij helemaal niet uit. Ik weet, hij komt. En ik blijf werken. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar misschien komt hij morgen wel. Ik zeg, halleluja, daar gaan we mee. Amen. Maar het is wel die houding voortdurend, die geloofsverwachting. Wij als bruid verlangen naar de bruidegom. Dus God is aan het schudden. En waarom schudt hij? Omdat hij ons aan het testen is. Hij is ons aan het beproeven. Hij is ons aan het opvoeden. Opvoeden tot een stukje radicaliteit. Want af en toe is het allemaal wel echt heel erg gemakkelijk in het koninkrijk van God. Maar de geest van God wil ons aanvuren. Hij wil over ons komen, waar ik het de afgelopen weken over gesproken heb, over de belofte van de Vader die komt in glorie en heerlijkheid en kracht. En waarom? Dat schudden, omdat de Heer ons tot inkeer wil brengen. Hij zet ons stil. Hij brengt ons tot bezinning. Woord wakker! We leven in profetische tijden. En tot slot, ik heb niet heel alles kunnen delen wat ik graag zou willen delen, want ik wilde graag kijken, hoe komen we dan terug? Hoe komen we tot inkeer? Dus dat houdt u echt te goed. Dan ga ik dat helemaal uitwerken, hoe we tot inkeer en hoe we kunnen terugkeren. Best mooi om die stampen te zien die God geeft. Maar over dat schudden. Ik las Haggai, hoofdstuk 2, vers 7 en 8. En dan lees je, ik zal het even met mijn eigen woorden vertellen. Dat raakte mij, dat God zegt, ik ga, luister goed, de hemel, de aarde, de zee en het droge doen beven en ook de heidenvolken. Niet om de wereld te vernietigen. Het schudden heeft niet te maken met dat God deze aarde wil vernietigen, absoluut niet. Dan wordt dat verbonden aan de heidenvolken. Die worden geïnspireerd om te gaan geven aan de herbouw van de tempel. Want dan zegt de Heer, al het goud en het zilver is voor mij. Dus dan wordt die tempel gebouwd. En dan zegt de Heer, dan ga ik die tempel vullen met mijn glorie en met mijn heerlijkheid. Dus zou het kunnen zijn, gewoon even, ik werd er zo enthousiast over, dat God vandaag de dag, hij is aan het schudden. Hij is de wereld aan het schudden. Waarom? Omdat hij zijn gemeente, de tempel hier op deze aarde, wil bouwen en wil brengen in een glorie, in een heerlijkheid waarin wij nog nooit eerder hebben gewandeld. Opwekking is ons deel. Dat schudden heeft dus ook te maken, powerful, met juist datgene dat de wereld wordt geschud om de gemeente te bouwen, dat God gaat voorzien in openbaringen en geheimenissen, waardoor zijn glorie de kerk zal gaan vullen. Wow! En de kracht van God gaat neerdalen op een manier wat we nog nooit eerder in de kerk vandaag de dag hebben gezien. Daar verlang ik naar. Amen. En dan zie je dat het schudden niet is om te vernietigen, maar het schudden is juist om ons op te bouwen. En dat we een kerk mogen zijn in de tijd waarin we nu leven, zoals we nog nooit eerder geweest zijn. En daar zeg ik amen op. Laten we gaan staan met elkaar in deze geweldige, een geweldig klopoffer geven. Keer terug. Dit was dus deel 1. En u houdt deel 2 te dat houdt hij te goed. Amen. Oh, wat is het heerlijk om zo het woord van God te mogen delen. En ik wil vragen aan het team om te komen op het podium. En ook de mensen die meeluisteren via livestream. Als je nog nooit eerder een openbaring van God hebt gekregen. Als je nog nooit zo'n aanraking van de Heer hebt gehad. Het is nu het moment om gewoon eens tegen de Heer te zeggen: Heer, ook ik verlang daar naar. Dat ik weet, dat ik weet, dat ik weet dat u van mij houdt. Want dat verandert je leven van binnenuit. En tevens, als je weet dat je je bevindt op een weg, een doodlopende weg, waardoor morele duisternis gekomen is in je leven, ik heb een blijde boodschap. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Oh, hij veroordeelt je niet. Hij houdt zoveel van je dat hij laat zien: hé, er is duisternis in je leven binnengekomen. Daarom is mijn zoon aan het kruis gestorven, zodat jij kan leven. Amen. En dat die demonen eruit moeten in de naam van Jezus. Oh, als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. Wat is het eerste teken? In mijn naam. Dus ze boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen ze spreken. En zelfs als ze iets dodelijk drinken, het zal er geen schade doen. En op zieken zullen ze de handen leggen. Maar het begint met... ben ik opnieuw weer even doorgepakt. Het begint met de confrontatie. Het rijk van de vijand. Want hij is heel slinks. En hij komt binnen waar wij hem ruimte geven. En waar geven wij hem ruimte? Op het gebied van ongehoorzaamheid. Geestelijke wetten die werkzaam zijn, ook vandaag de dag. Ook in het koninkrijk van God. Ik kan het niet mooier maken, ik kan het niet minder mooi maken. Dat zijn de wetten van het koninkrijk. Die komen uit het hart van de Vader. En dan zeg je: het is onmogelijk voor mij om daarnaar te leven. Dan zegt hij: dat klopt ook, dat kan je ook niet. Daarom geef ik me je geest. Daarom is de belofte van de Vader gekomen. Daarom is de Heilige Geest gekomen. Om jou te helpen te leven in het koninkrijk van God. Amen. Vandaar dat hij helper en trooster heet. Want hij pakt je bij de handen en neemt je mee in het beloofde land. Om te leven zoals God het bedoelt. Geweldig. En voor degenen die thuis meekijken, ik ga u de zegen van de Heer meegeven. Fijn dat je gekeken hebt. En ik bid dat je geloof gebouwd is. Dat je dit woord meeneemt. Een openbaring van de Vader. Dat je daarnaar verlangt. Uit het diepst van je wezen. En tevens, als je bent terechtgekomen op een slechte weg, de volgende keer ga ik erover verder. Dan is er hoop. Bekering. God houdt van je. Geen veroordeling. Maar zijn liefde reikt naar je uit. Want hij is een goede vader. En zo bid ik dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, hulp, troost, bijstand van de Heilige Geest met een ieder van u, ook thuis, ook hier in de zaal, zal zijn in de naam van Jezus. Amen. Ik hoop je volgende week ook weer te zien en te ontmoeten thuis. En luister naar het woord en vertel het verder. Amen. Wij gaan heerlijk met elkaar. Zij onze God, hè? Zullen we het zingen met elkaar? En strek je uit naar die openbaring. Strek je uit. En als je ervaart, ja, er is een stukje morele duisternis binnengekomen. Laat de Heilige Geest over je komen. Beleid het, breng het in het licht. Ja, toch? Hoef er niet bang voor te zijn. Want de Heilige Geest houdt van je. Maar deze geestelijke wetten zullen niet veranderen. Die blijven gewoon werkzaam. Ook in het Koninkrijk van God in 2020. Amen. Zullen we het zingen met elkaar? Zij onze God.
De zaligheid is van God. Zijn troon, eer en rijkdom, wijsheid en macht, heerlijkheid, sterkte en kracht. Zij onze God, voor eeuwig en eeuwig. Zij onze God.
De verlossen zijn sterk.
En wij, de verlossen zijn sterk.